Ja, daar zijn we weer. We hadden net een heel leuk gesprek met Barbara van Beukering. Zij moest helaas weg. Heeft het druk natuurlijk. We hebben het uitgebreid met haar gehad over het boek van haar. Dat je niet achter een geranium moet zitten als je op hogere leeftijd bent. En dat er nog zoveel in het leven te doen en te bieden is. En maak er wat moois van op elke leeftijd. Dus het was heel onderhoudend.
Ja, het was heel gezellig. En zeker weten dat je er iets moois van moet maken.
Ja, maar we gaan nu door met een tweede uur. En daarin gaan we in gesprek met een socioloog en voormalig senior onderzoeker Marlene de Vries. Zij was verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan met haar in gesprek over haar uitgebrachte publicatie Verdwijnen de Joden uit Nederland. En daarna gaan we het met haar hebben over haar eerder onderzoek binnen de tweede en derde generatie Indische Nederlanders, waarin destijds ook een boek is uitgebracht met de titel Indisch is een gevoel. Marlene, je bent er al eerder bij, maar bij deze officieel hartelijk welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Dat was wat, hè, met Barbara het eerste uur.
Ja, heel swingend.
Het was heel swingend inderdaad, ja. Ja, het is een ondernemende vrouw.
Ja, die, kan je wel zeggen. De energie straalt er vanaf.
Straalt er inderdaad vanaf.
Ja.
Nou, we zijn blij dat jij hier erbij kunt zijn. Want ik kwam in aanraking met een artikel of een publicatie van jou.
Ja.
En dat gaat over de Joden in Nederland.
Ja.
En meestal maken artikelen over Joden in Nederland maken nogal wat los. Maar jij hebt er natuurlijk een duidelijke reden voor gehad om daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? Hoe is het tot stand gekomen dat jij met dit artikel of met dit onderzoek aan de gang bent gegaan?
Dat is een tijdje geleden begonnen. Het is uitgegaan van Joods maatschappelijk werk. Die wilde op een gegeven moment gewoon weten hoe het er nou voor stond met Joden in Nederland. Om te beginnen, hoeveel Joden zijn er in Nederland? En wat is hun band met het Jodendom? En die zijn toen op zoek gegaan naar onderzoekers. En ik was een van de onderzoekers die daarvoor geporteerd was. En het sloot sowieso aan bij mijn eigen belangstelling. En eigenlijk ook wel bij mijn levensloop. Dus ik ben daar full swing ingesprongen. En van de ene publicatie kwam de andere. En zo is het eigenlijk gegaan.
Oké. Okay. Nou.
Oké, okay, want het had betrekking op een eerdere publicatie van iemand anders?
Nee, nou, er zijn een heleboel publicaties geweest. De eerste is verschenen onder de titel De Joden in Nederland anno 2000.
Ja.
Daar heb ik dus ook aan meegewerkt. En dat is zo'n dikke pil en met ook heel veel getallen en dingen erin. En ik heb alle hoofdstukken daarvan geschreven die gaan over de band met het Jodendom.
Ja.
Nou, vervolgens heb ik het boek Een Blijvende Band geschreven. Ik ben toen aan de slag gegaan met niet-religieuze Joden die na de oorlog geboren zijn. Dus om na te gaan wat hun band met het Jodendom was. En ik ben, en dat is de publicatie waar jij het over had. Dat is eigenlijk een gastcollege geweest in Jeruzalem, aan de Universiteit van Jeruzalem. En daar ben ik ingegaan op een Britse historicus, Ena Wasserstein. Die heeft een boek geschreven over Joden in Europa. En dat heet Vanishing Diaspora, vraagteken. Dus verdwijnende. Zijn stelling is dat de Joden uit Europa gaan verdwijnen. En ik heb me dus afgevraagd of die daar gelijk in heeft.
Ja.
Oké. Okay.
En daar gaat die publicatie over.
Oké. Okay. En heb je, nou ja, natuurlijk, er zal een conclusie zijn gekomen uiteindelijk. Maar er gaat nog heel wat aan vooraf voordat dat eenmaal zover is. Dus de doelstelling was wel om te weten of hij daar gelijk in had.
Ja.
Oké,
ja.
Okay. Okay, nou dat is duidelijk. Uit jouw onderzoek kwam ook naar voren dat het merendeel van de Joden helemaal niet zo religieus is.
Helemaal niet.
Maar waar komt het vandaan dat dit altijd zo wordt gebracht of bedacht?
Ja, het is eigenlijk heel opvallend hoe weinig er bekend is over Joden. Dat merk ik voortdurend.
Ja.
Nou is het ingewikkelde van het Jodendom, het Jodendom is een religie, maar het is ook een volk, een etniciteit.
Ja.
En het is niet gezegd, als jij als Jood geboren bent, dat je daarmee automatisch ook het Joodse geloof aanhangt. Dat wordt dus vaak gedacht.
Dat wordt heel vaak verwacht,
en
ja.
Dat is gewoon niet altijd zo.
Ja.
Maar om het dan weer wat ingewikkelder te maken, een heleboel Joden die geen boodschap hebben aan de Joodse religie, hebben wel een band met het Jodendom. En dat brengen ze vaak tot uitdrukking via religieuze symbolen.
Ja.
Bijvoorbeeld zijderavond vieren. Hè? Dat is omstreeks Pasen, de uittocht van Egypte. Dat is een hele leuke avond.
Te vergelijken met de paasviering?
Nou, het gaat natuurlijk om iets anders. Hè? De paasviering gaat om Christus, om de Christusfiguur. En de zijder gaat, dat is de herdenking van de uittocht uit Egypte.
Ja, precies. Ja.
En dat is een van de favoriete feesten. Want daar hoef je verder ook niks voor. Je hoeft er niet voor te vasten of ingewikkelde dingen voor te doen.
Gewoon lekker
dus
feestje.
Ook een heleboel seculiere Joden, die doen daar nog wat aan. Maar dat betekent dus niet dat ze religieus zijn. Het betekent alleen dat ze een bepaalde band met dat Jodendom hebben. En die wordt op die manier tot uitdrukking gebracht. Maar die kan je ook op talloze andere manieren tot uitdrukking brengen. Door bijvoorbeeld Joodse auteurs te lezen. Of een band met Israël te hebben. Overigens, dat wordt ook altijd verondersteld. Hè, dat alle Joden een positieve band met Israël hebben.
Ja.
Dat is niet altijd zo.
Dat is ook niet altijd zo.
Nee.
Oké. Ja, dat klopt dat mensen dat vaak wel denken. Ja.
Want dat onderzoek wat je hebt gedaan, dat is in opdracht van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk gedaan?
Ja. 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 Ja.
En nou goed, daar heb je niet lang over hoeven na te denken.
Nee, helemaal niet. Ik was er heel blij mee.
Maar hoe kwamen ze bij jou?
Ja, ik had geloof ik ook mezelf er wel eens voor aangeboden. Ik had contacten ook. En ik was ook niet de enige die ze daarvoor benaderd hebben. Ze hebben ook een demografisch instituut. Want dat is mijn tak van sport niet. Want er moest dus heel veel cijferwerk ook gedaan worden. Daar hebben ze die demografen voor benaderd.
Ja.
En ik was dan degene die die band met het Jodendom ging onderzoeken.
Oh, oké, okay, op die manier. Oké. Okay. En je hebt over het algemeen je gericht op de seculiere Joden. Om hun binding met het Jodendom ook. Ja. Te achterhalen. En waar kwam je zoal achter?
Wat is het uitgangspunt eigenlijk geweest van het onderzoek? Misschien dat we daar.
Nou, in eerste instantie dus om een overzicht te krijgen over hoe het gesteld was met de Joden in Nederland. Dus aantallen,
ja.
Band met het Jodendom, trouwt men met Joden of met niet-Joden, hoe worden de kinderen opgevoed, hoe is de band met Israël, dat soort dingen allemaal.
Ja.
Daar ging het. En toen dat boek eenmaal verschenen was, dus die helikopterview, ja. Zeg maar, over het totaal. Toen dacht ik, nou, ik vind die seculiere Joden van na de oorlog vind ik eigenlijk een hele interessante groep. Want dat is ook een groep waarin je een ontwikkeling ziet die zich waarschijnlijk gaat doorzetten in de toekomst. Dus laat mij nou eens een keer heel uitgebreid met die mensen praten. Hè? Dus meerdere gesprekken, vele uren.
Maar wist je dat toen al, dat die groep waarschijnlijk wat groter gaat worden? Die
ja, ja, ja. Dat, want alles wees erop dat, wat je al zei, 80% minstens van de Joden is niet religieus.
Ja.
En misschien wel meer. Dus, en dat wordt sterker.
Heel veel mensen weten dat niet, hè? Veel mensen hebben het idee gelijk van, nou, iedere, alle Joden zijn religieus ingesteld.
En lopen met een keppeltje en eten kosher.
Ja.
Nou,
ja.
In werkelijkheid is dat 4-5%.
Dat is heel weinig.
Ja. Maar dat is het beeld inderdaad, wat bij een heleboel mensen leeft. Maar het klopt dus niet.
Nee.
Waar komt die stereotypering dan vandaan?
Nou, dat weet ik niet helemaal. Maar kijk, iemand, een man met een keppeltje is herkenbaar.
Ja.
Maar een Jood die gewoon gekleed is als ieder ander, die is niet zo herkenbaar voor iedereen.
Ja, precies. Nou ja, dat is. Ja, daar zeg je wat over stereotypering gesproken, inderdaad. Maar goed, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen van Joodse afkomst die niet als zodanig, dan dus niet de mensen van buitenaf, maar ook in de Joodse gemeenschap niet meteen worden erkend als Joods zijn.
Ja.
Waar ligt dat aan?
Nou, Ja, dat is een definitiekwestie. Hè? Volgens de Joodse wet ben je Joods als je een Joodse moeder hebt.
Ja.
Dus als jij twee Joodse ouders hebt, of een Joodse moeder en een niet-Joodse vader, dan ben je Joods.
Ja.
Maar heb je alleen een Joodse vader en een niet-Joodse moeder, volgens de Joodse wet ben je dan niet-Joods. Maar daar is een hele discussie over ontstaan. Andreas Bernier heeft op een gegeven moment de term vaderjoden uitgevonden. Hè? Dus mensen die alleen een Joodse vader hebben en geen Joodse moeder.
Ja.
Officieel dus niet Joods. Maar dat zijn mensen die wel een familiegeschiedenis hebben, ook met de oorlog en weet ik wat. En die zich ook met dat Jodendom op een bepaalde manier verbonden kunnen voelen. Dus daar is een hele strijd over gaande in hoeverre die nou erkend moeten worden als Joods of niet.
Maar is dat altijd al zo geweest dan?
Ja, maar het is de laatste tijd wat meer in de publiciteit gekomen. En het is ook zo dat het aantal gemengde huwelijken heel sterk toeneemt. Dus de meerderheid van de Joden op het ogenblik trouwt met niet-Joden. Dus de generaties die nog maar één Joodse ouder hebben, dat neemt drastisch toe.
Ja.
Ik ben dan wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt met jouw onderzoek. Want wat is dan je uitgangspunt geweest?
Nou, wij hebben dat zijn de onderzoekers in samenspraak met Joods Maatschappelijk Werk. Wij hebben op een gegeven moment besloten, iedereen kan in het onderzoek komen die tenminste één Joodse ouder heeft. Ongeacht of dat de vader of de moeder is. Dus wij hebben die zogenaamde vaderjoden gewoon meegenomen.
Ja, dat is denk ik ook wel wat praktischer, hè? Want anders daar ontstaat zo'n verwarring. En dat moet je dan ook misschien constant uitleggen.
Ja.
Ja, goed. Het Jodendom, het heeft natuurlijk een behoorlijke historie gehad. Beladen natuurlijk ook. Als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Als we dan even inzoomen op de wederopbouw, zeg maar. Wat was de positie van de Joden toendertijd? Naar de Tweede Wereldoorlog.
Nou ja, dat was natuurlijk een collectieve shock.
Ja.
Families waren incompleet. Dat heeft ook een zeker wantrouwen tegenover de niet-Joodse bevolking. Want dat wordt ook wel eens vergeten. Dat bijvoorbeeld de razzia's in Amsterdam. Degene die de mensen uit hun huis hebben gehaald en ze getransporteerd hebben naar de Hollandse Schouwburg. Dat waren Nederlanders, hoor.
Ja.
Dat waren geen Duitsers. Dat waren Nederlanders. Dus er was ook een zeker wantrouwen tegenover de niet-Joodse Nederlanders. Er was natuurlijk de shock. Dat heeft heel lang geduurd, dat verwerkingsproces. En uiteindelijk is het iets wat niet te verwerken valt.
Ja, nee, dat kan me vooral voorstellen, inderdaad.
Dat heeft dus vrij lang geduurd. Maar mensen hebben daar natuurlijk heel verschillend op gereageerd. Voor een heleboel mensen die voor de oorlog religieus waren, en voor zover ze dan de oorlog hadden overleefd, die wilden niets meer te maken hebben met de Joodse, die überhaupt niet met het Jodendom, want het had alleen maar ellende en moord en doodslag gebracht. Anderen die zijn juist weer sterker betrokken geraakt. Nou ja, dus dat is heel verschillend, is daarop gereageerd.
Oké. Okay. Nou, we gaan er zo meteen op door. We laten dit heel even bezinken. Daar zijn we weer. We zijn in gesprek met Marlene de Vries. En Marlene die vertelt ons heel veel over de Joodse, een stuk geschiedenis eigenlijk. Over het Jodendom, maar ook over de Joodse mensen hier in Nederland. En zojuist had ze het erover dat er nogal wat voet in de aarde is geweest met betrekking tot of iemand wel of niet Joods is, als hij zodanig wordt erkend ook. En ik heb wel een vraag daarover, want zojuist gaf je het ook aan, hè, er is een benaming gekomen voor vader Joden.
Dus ja.
Dat zijn dan mensen die zeg maar als niets Joods zouden worden gezien.
Officieel, ja.
Officieel. Ja. Maar als zij nou bijvoorbeeld lid willen worden van een bepaalde genootschap, een kerkgenootschap, kan dat dan?
Nee, niet zonder meer. Zeker bij de orthodoxie, dan worden aan hun dezelfde eisen gesteld als aan een niet-Jood die Joods wil worden. Ze moeten dan een heel traject doorlopen.
Ja.
En uiteindelijk dan ook voor een Joods gerechtshof verschijnen. En die beslissen dan over of ze wel of niet Joods vanaf dat moment. En dan moeten ze ook een ritueel bad. Dat symboliseert een wedergeboorte.
Ja.
In de wat liberalere gemeenten zijn ze iets makkelijker. Maar je kan niet zonder meer
aansluiten.
Nee, je moet daar wel wat voor doen.
Ja, en zo'n traject, hoe is dat maar heel makkelijk om te doen? Of?
Nou, bij de orthodoxie duurt het jaren.
Jaren
je moet echt studeren en je moet ook intensief deelnemen aan het gemeenschapsleven. Er wordt echt wel het een en ander van je verwacht.
Ja, ja. Ja, nou, dat het zelfs ook jaren in beslag neemt, had ik niet zo bedacht, inderdaad. Dat lijkt me ook niet heel fijn. Maar goed.
Nee, want wat maakt een Jood een Jood?
Ja, de vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord.
Ja.
Daar zijn natuurlijk heel veel meningen over. En dat valt niet zomaar in één zin te beantwoorden.
Nee, je moet wel volgens bepaalde wetten moet je natuurlijk leven.
Volgens sommigen, ja.
Maar er zijn
natuurlijk ook mensen die zeggen, daar heb ik allemaal geen boodschap aan. Ja. Ik maak uit of ik me Joods voel of niet. En daar heb ik de rabbijn niet voor nodig.
Nee, over boodschappen gesproken. Volgens die leer zou je dan ook allebei een separate koelkast moeten hebben.
Als je volgens de kashrut, dat zijn dus de Joodse spijswetten, wil leven, dat is heel ingewikkeld.
Och, jeetje. Nou.
Twee verschillende aanrechten, twee verschillende serviezen. Nou ja, dat is. Maar het percentage wat zich daaraan houdt, nou ja, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het is iets, nou 5% geloof ik van de Joden.
Dus nou, dat is echt heel niet weinig. Veel. Heel weinig. Maar goed, je hebt je toegelegd op dat onderzoek met die publicaties van het Jodendom. Maar je hebt ook een boek geschreven, want je bent ook auteur. Hè, en je hebt ook een boek geschreven over het Indisch is een gevoel.
Ja.
Dat is weer even een hele andere tak van sport natuurlijk. Kun je in het kort aangeven waar dat over gaat?
Ja, ik heb wat het Indische onderzoek betreft, in de jaren 40, 50, 60 van de vorige eeuw zijn er een heleboel mensen vanuit Nederlands-Indië, later Indonesië, naar Nederland gekomen. Eigenlijk is dat de grootste migrantengroep geweest die we ooit gehad hebben in Nederland.
Ja.
Daar ongeveer 60% van die groep waren mensen, zoals dat heet, van gemengde afkomst. He, dus mensen met een Indonesische, toen heette dat een inlandse voormoeder en een Europese, meestal Nederlandse, maar het hoeft niet per se, voorvader. Nou, dat zijn dus halfbloeden of gemengd bloedig. En daarnaast had je ook gewoon de blanke Nederlanders die daar kort woonden of generaties lang. En die zijn ook naar Nederland gekomen.
Ja.
Ik heb me toegelegd op de mensen van gemengde afkomst. Dus die puur blanke Nederlanders heb ik buiten beschouwing gelaten. En ik heb de kinderen en de kleinkinderen van die mensen geïnterviewd. En dat zijn inmiddels de kinderen, die zijn inmiddels ook 60ers, 70ers. En de kleinkinderen, nou ja, dat varieert een beetje.
Ja.
Maar van die twee groepen wilde ik dus nagaan, ja, hoe Indisch die zich nou eigenlijk nog voelden en wat dat voor hun betekende.
Ja, precies. Vandaar ook de titel natuurlijk.
Ja.
Ja. En hoe makkelijk is dat uit te vinden, wat zo'n gevoel is?
Nou, daar waren een heleboel gesprekken voor nodig. Vooral ook omdat het leefde wel bij de meeste mensen, maar het bleek niet zo makkelijk te verwoorden te zijn wat dat nou precies was.
Ja.
Dus daar moest ik heel erg over doorvragen. En op een gegeven moment, nou ja, dan kwam dat wel naar boven. En het was zeker voor die tweede generatie, dus voor de kinderen van de volwassen migranten die hier gekomen zijn, had het ook iets heel ambivalents, dat Indische. Het was niet alleen maar een verhaal van hoe geweldig en hoe. Er zat wel degelijk ook nog iets anders bij.
Emotioneel?
Ja, maar ook ja, een gevoel van minderwaardigheid. En ja, ja. Toch een beetje restanten nog van de koloniale tijd.
Ja.
Opkijken tegen die blanke Nederlander, tegen beter weten in. Hè?
Ja.
En dan toch. Ja, nou ja, dat en toch van ja, wij zijn ook opgevoed een beetje met een nederige houding en wij zijn niet zo assertief en het bleek dat dat niet zo handig was in ja. Het postkoloniale Nederland. Maar hè, dus aan de ene kant ook dan en die blanke Nederlanders die zijn allemaal zo bot en zo dit en dat, maar ook daar weer heel dubbel van eigenlijk willen wij ook zo zijn, maar ja. Eigenlijk ook weer niet.
Nee.
En dat leefde dus heel sterk bij die tweede generatie. En die generatie heeft dat allengs wel overwonnen. En zeker in de jaren 80 kwam dat Indisch in een heel ander periode. Toen werd het opeens iets leuks en iets interessants. En
ja. Iets.
Nou ja, dat heeft die generatie dus heel erg goed gedaan.
Zeer zeker, ja.
Maar daar is dus wel een tijd aan vooraf gegaan. En vergeet ook niet, die mensen kwamen hier in een periode dat Nederland helemaal niet gewend was aan mensen met een andere huidskleur. En daar werd een beetje vreemd tegen aangekeken. En die Indo's die werden in het begin soms ook uitgescholden voor pinda, poep Chinees.
Ja, is helemaal
voor
niet
dat
leuk.
Soort dingen. Ja, maar ja. Die Nederlanders, het was ongekend. Ja, dat kan je je nu nauwelijks meer voorstellen. Hè?
Maar nee, maar ze denken er niet over
echt
na.
Geweest.
Ja. Goh, nou ja, dat is nogal wat natuurlijk. Want als het ook de grootste migrantengroep hier is geweest in Nederland,
ja,
dan heeft dat behoorlijke impact gehad natuurlijk. Over die impact gesproken, zo dadelijk hebben we ook nog even een telefoongesprek, hè, met.
Ja. Dat is Bodil.
Ja.
Bodil de la Parra.
Ja, wij gaan zometeen een gesprek hebben, ook met Bodil de la Parra. Zij is ook Indisch. En bekende Nederlandse actrice en toneelschrijfster.
Ja, ik heb een keer dat toneelstuk van haar gezien over Indo's.
Ja, Gouden Pinda's. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk.
Daar dus, heb ik toen een voordracht gehouden voor die toneelstuk.
Oh, werkelijk?
Oh, echt?
Ja.
Dat is hartstikke leuk. We gaan zo meteen dan eventjes met haar inbellen.
Ja.
En dan, dan kunnen we ook even gevoel van haar horen, hoe zij daar tegenaan kijkt. Maar het is leuk om te vernemen dat jij haar ook kent.
Nou ja, kennen. Ik heb haar toen gezien en ik heb die voordracht gehouden.
Vond je het leuk?
Ja, heel erg leuk.
Ja, het is. We hebben al eerder met Nadja, een van de mede-actrices, die hebben even een kort gesprek daarover gehad. Het was heel leuk en het is allemaal heel enthousiast ontvangen.
Ja.
En dat geeft ook een beetje inzicht in die cultuur.
Ja.
En dat was wel hard nodig, zeg maar, in het koude Nederlandse kikkerlandje, zeg maar.
Ja, absoluut.
Maar daar komen we zo, gaan we daar verder op praten, ja.
Ja, we gaan daar zo meteen verder over praten. Maar goed, je hebt ook die gesprekken gevoerd, hè, met de tweede en de derde generatie, gaf je zojuist aan. Wat was daar specifiek het doel van?
Nou, om dus na te gaan. Kijk, Indische Nederlanders zijn inmiddels bekend als een migrantengroep die heel goed geassimileerd is. En een soort schoolvoorbeeld, hè, van hoe goed het kan gaan.
Ja.
En ik wou gewoon eens weten, ja, maar betekent dat nou ook dat die mensen zich helemaal niet Indisch meer voelen? Of dat dat irrelevant is geworden? Ik wou gewoon eens weten hoe dat ervaren werd.
Ja.
Dat was het doel van dat onderzoek.
Okay.
Hoe Indisch voel jij je nog? En wat betekent dat voor jou?
Nou, ik ben erg benieuwd. We gaan er zo meteen op door. We nemen even een korte break en dan zijn we zo dadelijk weer terug.
Show me. Started, you know that I will love you.
Dat is een hartstikke leuk nummer van Simply Red. Something Got Me Started. Dus ja, dat hebben we hier heel erg gezellig zitten beluisteren met elkaar. En dat is natuurlijk ontzettend leuk hier in de studio. We zitten hier met Marlene de Vries. En Marlene heeft ook een boek geschreven over Indisch is een gevoel. Of tenminste, ja, ze heeft een boek geschreven over een gevoel. En dat heet Indisch is een gevoel. Zij heeft zojuist zo kort aangegeven waar het over gaat. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Dat het feit dat er eigenlijk zo weinig bekend is over deze groep. Ja. Waar ligt dat aan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Maar het is inderdaad waar. Dat er, ja, Nederlanders weten iets van nasi goreng en van de pasar malam. Maar daar houdt het een beetje mee op vaak. Ja. En wat je nu ook ziet is dat Indische Nederlanders, die worden langzamerhand zo gewoon gevonden in de Nederlandse samenleving. Ze worden vaak ook niet als zodanig herkend.
Nee.
Ik heb van een heleboel van mijn respondenten gehoord, voor zover die er Indisch uitzagen in mijn ogen, dat de gemiddelde blanke Nederlander dacht dat ze Surinaams waren of Marokkaans of Turks. Maar niemand kwam ooit op het idee ze wel eens Indisch zouden zijn. Dus daaraan zie je dat het een beetje uit het collectieve bewustzijn is, dat Indisch. Het wordt, misschien is dat een hele gunstige ontwikkeling, hoor. Dat maar dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Dat ze altijd vragen krijgen of ze uit Suriname of uit Turkije of weet ik wat komen. Maar ze zijn Indisch.
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk in Suriname heb je ook mensen.
Van, je hebt Javaans, Surinamers. En, ja.
Dus,
maar het komt niet daardoor.
Nee. Want als ze Turks en Marokkaans denk ik. Ja.
Of Italiaans. Nou ja, de meest bizarre dingen. Maar Indisch, daar komt niet iedereen op het idee dat iemand wel eens Indisch zou kunnen zijn.
Maar dat is wel grappig wat je dat zegt. Want het feit dat het toch wel de grootste migrantengroep hier in Nederland ook is geweest.
Ja.
ja, dan vraag ik me toch af, hoe komt dat dan dat mensen daar toch op een, het lijkt dan alsof ze er bijna overheen kijken.
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel een groep die al heel lang in Nederland is. En ook daar is het zo dat een heleboel zijn getrouwd met blanke Nederlanders. Dus de kinderen die zien er ook telkens iets minder Indisch uit.
Ja, dat gebeurt ook.
Dat zie je dus ook. En daar kan het dus ook aan liggen. Maar ja, het is iets buiten die pasar malam en de nasi goreng, is het iets wat niet zo vreselijk in het besef van de gemiddelde Nederlander zit.
Ja, precies. Maar weet je wat mij ook wel opvalt, hè, is dat het, althans, dat lijkt zo, want misschien ben ik ook wel een persoon die niet zo snel de mensen ziet van, als ze Indisch zijn, hè, dat je ze meteen ziet. Maar ik heb ook wel het idee dat die groep, dat die heel erg in hun eigen leefgemeenschap blijft en met elkaar vooral omgaat.
Nou, nee.
Dat is niet het geval.
Nee, dat is toch niet helemaal waar. Ook al wat ik zei, dat van de tweede generatie is een heel groot deel met blanke Nederlanders getrouwd. En dus mensen hebben dan automatisch ook blanke Nederlandse schoonfamilie.
Ja.
Dus nee, dat is niet helemaal waar. En er is niet zo'n hele eenduidige Indische gemeenschap. Want,
toch niet?
Nee, omdat het ook heel erg in maatschappelijke lagen. Hè, dat Indo's van een bepaalde klasse kunnen heel erg neerkijken op Indo's, nou ja, die het wat minder ver geschopt hebben in de maatschappij. Dat komt allemaal voor.
Oké, is dat een beetje vergelijkbaar met de kastenstelsel zoals dat in India
Nee.
Dat weer niet.
Nee, dat niet. Maar kijk, in die koloniale samenleving, het draaide om huidskleur.
Ja.
En het draaide om je maatschappelijke positie. En dat hield vaak verband met elkaar.
Ja.
Niet altijd, maar vaak. En dat heeft die eerste generatie toch een beetje meegenomen. Dus de tweede generatie is daar ook enigszins door beïnvloed. Heeft zich daar weer wel aan ontworsteld.
Ja.
Maar die invloed vanuit die koloniale tijd en dat idee ook dat blank superieur is, daar heeft die tweede generatie zich echt van moeten ontdoen.
Ja, ja. Nou, dat heeft natuurlijk behoorlijk wat voet in de aarde gehad.
Ja.
Om zich daarvan te kunnen ontdoen. Wat zijn de antwoorden die je daaruit hebt gekregen als je daarna vroeg?
Nou, ik was toch vaak verrast over de eerlijkheid. Want het was voor een heleboel mensen helemaal niet zo makkelijk om daarover te praten. Er zat schaamte bij. En nou ja, ook een heleboel mensen, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, hadden het gevoel dat ze op hun bek waren gegaan op een gegeven moment. Hè? Met name toen ze gingen werken.
Ja.
Want ze zeiden, ja, dan werd er van mij verwacht dat ik het woord nam op een vergadering of dat ik mijn chef tegensprak. Maar in onze ogen is dat onbeschoft.
Ja.
Ik heb moeten leren, heb ik van een heleboel mensen gehoord, dat kritiek op iemand hebben of iemand tegenspreken, dat niet hetzelfde hoeft te zijn als onbeleefdheid.
Ja.
En dat is voor een heleboel mensen erg moeilijk geweest. En sommigen hadden ook het gevoel dat ze het maatschappelijk minder ver geschopt hadden dan ze qua vermogens konden. Maar gewoon omdat ze, zoals die tweede generatie vaak zei, wij zijn niet assertief genoeg. Dat woord kreeg ik bij herhaling te horen. En goed, zo gaandeweg heeft zich dat wel ontwikkeld. Wat trouwens heel interessant was, een van degenen van die tweede generatie die ik heb geïnterviewd, was een vroegere klasgenoot van mij.
Oh, echt waar?
En ik heb pas tijdens die interviews, dus 40 jaar later, gehoord wat zich destijds bij hem op school heeft afgespeeld. Heb ik nooit geweten.
Nooit geweten.
Hij dacht altijd maar dat we hem stom vonden.
Oh.
Dat we vonden dat hij stonk. Dat we zijn ouders stom vonden. Nou ja, kort en goed. Hij zag zichzelf door de ogen van een koloniale, de bruine jongen met de bruine ouders die een Indisch accent hadden. En hij dacht maar dat wij daarop neerkeken. Nou,
was niet zo op school.
Nee, ik heb hem 40 jaar na dato gerust kunnen stellen dat het absoluut, daar hebben we het nooit over gehad. Maar hij heeft dus met dat besef geleefd.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk heel erg om te horen.
Maar dat is eigenlijk een soort van trauma toch, wat iemand heeft.
Ja, hij was er wel helemaal overheen, hoor. Maar ja. dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gegaan.
Maar je hoort pas 40 jaar later.
Ja, dat maar goed, ik had in die tussentijd ook geen contact met hem. Hè? Maar nee. het was voor mij heel verhelderend. En door zijn verhaal ben ik op dit soort dingen geattendeerd. En ben ik dus ook andere mensen hiernaar heel expliciet gaan vragen. En ik kreeg telkens maar een bevestiging van dat verhaal. Van ja, zo is het met mij ook gegaan.
Ja, wat lastig zeg. Nou, dat lijkt me echt helemaal niet fijn. Maar ik heb wel het idee dat mensen nu, hè, dus dat mensen uit Indonesië, dat die toch wel nu allang niet meer met dat soort gevoelens zitten,
de generatie nu. Die tweede generatie, dat noem ik in mijn boek ook, die heeft een proces van mentale decolonisatie. Die hebben zich ontdaan van dat koloniale gedachtegoed, van dat idee dat blank automatisch superieur was en zo. Maar dat is een worsteling geweest voor een heleboel mensen. Maar hun kinderen, de derde generatie, draagt daar nauwelijks de sporen meer van.
Ja, nou, dat is maar ook maar goed ook. En ook heel fijn om dat te weten. Even kijken, de kinderen, de kleinkinderen van deze generaties dus, die hebben zich daar op een goede manier van kunnen ontdoen. Ja. Heel erg belangrijk. Heb je ook kunnen vragen hoe Indisch of hoe Nederlands deze generaties zich voelen?
Ja. Ja.
En?
Ja, nou, ook weer een heel verschillend verhaal. Daar moesten ze dus ook vaak erg over nadenken. Maar in ieder geval had het vaak betrekking op dingen die met familieleven te maken hebben. Eten, gezelligheid, gastvrijheid. Een heleboel Indische Nederlanders, zowel van de tweede als van de derde generatie, vertelden mij hoe belangrijk het contact geweest is met hun Indische grootouders.
Want
die organiseerden de familiefeestjes. Ook als er conflicten waren, die hielden de familie bij elkaar. Met eten, daar hebben ze ontzettend goede herinneringen aan.
Dat is heel fijn, en belangrijk.
Dat is de kapstok vaak geworden van dat is in. Mijn oma, die was echt Indisch. En die kon zo lekker koken. En die, nou, dit en dat.
Dat vind ik mooi dat je dat even zegt over die oma.
Ja, heel belangrijk.
Want wij hebben een van de oma's van Gaupinda's nu aan de lijn. Bodil de la Parra.
Ja.
En zoals veel bekende Nederlandse, althans veel mensen weten, dan is zij, ze is een bekende actrice en toneelschrijfster. En veel mensen kennen haar vooral van de rol Ellen Roodzorg in Toren C. En moeder Simone Daggeraad in Vrijland en Irene in de goed bekeken serie Klem. En ze had ook een recentere gastrol in Flikker Maastricht. En zoals sommige mensen, of misschien veel mensen ook weten, is ze regelmatig in theater te vinden als schrijfster en actrice. En zoals we het net hadden over het bekende theaterstuk Gaupinda's, dat heeft zij ook geschreven en ze stond daarmee zelf op de planken met Natje Hupscher en Esther Schildwacht.
Ja, en heel erg leuk.
Nu aan de telefoon als het goed is. Dus Bodil, kun je ons horen?
Hallo.
Hi,
ja,
hartelijk welkom bij Hello Radio.
Ja.
Het ging even in het begin even mis, maar het is weer helemaal goed gekomen.
Ik ben alweer aan het werken voor mijn volgende stuk. En dan ben ik zo in concentratie. En ik was vergeten om mijn telefoon op hard te zetten. Maar waarvoor excuses. Maar ik ben nu in de uitzending.
Ja, super. Fantastisch.
Hartstikke
leuk. Welkom.
Ja.
We hebben hier...
In Gaupinda speelde ik een oudere dame van 81.
Nee,
oma, maar dat ben ik natuurlijk niet.
De details, de puntjes op de i zetten, ja. Maar wist je dat Marlene de Vries, die wij hier als gastspreker hebben, dat die een voordracht heeft gedaan met betrekking tot jullie...
In
de Kleine Comedie.
Nee,
waar was het?
Nee, het Bellevue Theater.
Hoe lang is dat geleden?
Vele jaren.
Oh,
ja, nee, ik heb Bodil toen in de pauze ook nog even gesproken. Maar goed, dat is zo lang geleden.
Nou ja, goed, dat is al jaren geleden in ieder geval.
Maar dat was misschien in het kader van de andere voorstelling die Oude Pinda's heette. Of niet?
Dat kan natuurlijk ook. Want je had eerst Gouden Pinda's.
Ik heb met Nadja Hupscher Oude Pinda's geschreven en op toneel gebracht. En dat was een voorstelling die een beetje vanuit onszelf ook uitging, waarin wij persoonlijk verhalen vertelden en transformeerden. Ja. En de voorstelling Gaupinda's, die we recentelijk hebben gespeeld, daarin voeren we echt drie oudere zussen op. Die met elkaar in een serviceflat nog de laatste dagen van hun leven slijten. En alle drie een ander beeld hebben over hun Indisch, op hun Indische verleden en op hun jeugd. Ze hebben allemaal, ze verschillen in leeftijd en ze weten allemaal iets anders. En wat de werkelijke waarheid is, dat weten ze eigenlijk niet.
Okay.
Behalve dan de oudere zus. Die werd gespeeld door, dat speelde ik, Nonny. Die weet eigenlijk het meest en die verzwijgt ook een paar dingen waarvan ze denkt dat die te pijnlijk zijn voor de rest van de familie.
Nou, dat is wel een bevestiging van wat Marlene zei over dat ambivalente gevoel wat veel mensen met Indische bloed zeg maar hebben.
Ja, want heel veel dingen zijn in de research voor deze voorstelling en ook in de gesprekken die wij met elkaar hadden en met onze over de herinneringen aan onze Indische families kwam eigenlijk dat aan het licht, dat er heel veel niet wordt verteld. En en als er iets wordt verteld, dan heeft iedereen, elk familielid, er weer een andere versie van.
Ja.
En soms is de waarheid ook niet echt onder ogen gezien.
Okay.
En in het stuk Gouden Pinda's heb ik een gefingeerde familie gemaakt. Wij zijn drie gefingeerde zussen met een gefingeerd familieverleden. Een Indisch verleden met een vader die vroeg al is omgekomen. Maar hoe dat precies is gebeurd, daar hebben alle drie de zussen een eigen versie van.
En
dat is iets wat ik in het toneel heb willen naar boven brengen. Omdat ik ook dat die verhalen heel erg heb gehoord van tweede en derde generatie Indische families hier in Nederland. Dat ze dus eigenlijk dat ze sommige dingen niet weten. En er zijn ook heel veel. Er is heel veel kennis verloren gegaan, heel veel bewijzen van het bijvoorbeeld fotoalbums of zo. Die zijn omdat ze sommige Indische families moesten op stel en sprong het land verlaten en naar Nederland, als ze naar Nederland gingen, dan is er heel veel achtergebleven.
Ja, ik zie hier Marlene ook bevestigend knikken, want dat herken je ook.
Ja.
Zeker. Okay.
Boril, heb jij specifiek gekozen voor dat de characters zeg maar in de 70 moeten zijn en dan in een service flat? Waarom juist die leeftijd?
Ja, omdat wij wilden heel graag een ode aan onze grootouders en onze moeders. Die zijn nu allemaal zo boven de 70. En wij wilden, ten eerste is dat heel leuk om wat ouder te spelen. En ten tweede krijg je dan van die levens waar je terug kan kijken en die zijn eigenlijk verstokt. En twee van die zussen zijn altijd ongetrouwd gebleven. En die zijn dan maar bij elkaar gaan wonen. De derde zus, die werd gespeeld door Esther Schelpach, die zit dan toch alweer een jaar of 10 met die zussen opgescheept. Terwijl ze wel een leven heeft gehad, maar gescheiden is en nu ook verliefd is. En haar man, haar toekomstige man, zou haar ook ten huwelijk vragen. Daar zit ze dan op te wachten. Maar ja, dan moet eerst
die
vrouw nog overlijden. Want zij zit gevangen eigenlijk in die flat met die zusters, terwijl ze het niet wil. Maar aan de andere kant is het ook de enige mogelijkheid. En dan krijg je voor toneel best wel bijzondere dingen. Als je drie mensen hebt die bij elkaar wonen, die niet met en niet zonder elkaar kunnen. Dan zit ze op elkaars lip.
Ja.
En dan kan je mooi drama maken.
Ja, precies. Was daar in die in de service flat was daar ook een geranium aanwezig? Er wordt niet gelachen hier.
Dat niet zo erg. Maar die service flat is helemaal door Lidwien van Kempen. Dat was de decor ontwerpster, helemaal gemaakt. Op haar fantasie en ook op wat wij hebben gezien. Wat de ouders van Esther, die wonen op dit moment nog in een service flat met de hele familie, weet je wel. De ene zus woont dan op 2 en de ene zus... En ik ben ook opgegroeid in een flat in Osdorp. En wij waren op 4 hoog. Mijn oom André woonde, dus de broer van mijn moeder, woonde op 6 hoog. En mijn oma woonde op 2 hoog. En we gingen eigenlijk 3 of 4 keer per dag ging ik bij haar de galerij over met de rand van die randtangpannetjes. En dan moest ik eten lekker bij oma halen. En dan belde mijn moeder moeder op. En die zei dan van, oma, wat heb je gemaakt? En dan zei ja, ik heb nasi koning gemaakt. En ook een salade. En dan moesten we met die pannetjes, moest ik. En dan ging ik vaak met een vriendinnetje. En dan gingen we naar mijn oma met die pannetjes. En die ging ze dan helemaal vullen. En dan hoefde mijn moeder dan niet meer te koken. Want mijn oma was op een gegeven moment eigenlijk alleen maar bezig met wat gaan we vandaag weer eten. En dan was ze de heerlijkste gerechten aan het bereiden. En ze had nog zo'n steen, zo'n vijzel had ze ook nog.
Oh,
dat was zo'n steen. Ja. En die had ze uit Indonesië op een of andere manier meegenomen. Terwijl dat een van de weinige dingen is die ze mee konden nemen op die boot.
Ja.
En daar stampte ze dan nog die sambal op met haar handen. En dat kan ik me nog heel goed herinneren.
En zo'n ding is hartstikke zwaar.
Ja, dat op een of andere manier is die meegekomen. En mijn nicht heeft die nog. Ja, dus dat is wel een mooi ding. En ik zie haar nog in de keuken in Amsterdam-Osdorp, in die flat. Zie ik haar met die pepers en die handen en haar ogen traanden dan. En zo, weet je wel, want het was natuurlijk hartstikke...
Heel bijzonder leuk.
Wat is je favoriete Indische gerecht? Heb je
van
dat?
Mij?
Ja.
Nou, ik vind nasi kuning ontzettend lekker. En ik heb ook nu geleerd, omdat van mijn overgebleven Indonesische tante, om dat te maken. Dat heb ik aan mijn oma helaas vroeger nooit gevraagd. Ja, dat kwam niet op. En dan met rendang. En dan op de manier zoals zij dat maakt. En dan die nasi kuning, die kan ik nu heel erg maken met koeniet en van die cerestengels erin. En dat moet je dan koken in kokos. Nou ja, goed.
Bordeel, we zitten hier... We zitten hier water te
honden.
Je moet gewoon een keer hier naartoe komen met zo'n pannetje. Dat gaat er echt wel in.
Heerlijk.
Nou, maar ik moet daar echt een hele dag voor vrijmaken, hoor.
Ach, dat kan wel.
Ik kan niet zomaar eventjes, zoals vanavond, kan ik niet zomaar...
Even in elkaar draaien.
Echt een hele zondag moeten ga ik dan gewoon vanaf... Dan begin ik al om 1 uur of zo.
Ja,
dat soort dingen doe ik dan.
Lekker op je gemak.
Dat kan niet langzaam.
Nee,
dat kan niet
heel
kan snel. Dat moet heel langzaam.
Met liefde gemaakt, inderdaad. Hey, we moeten helaas weer afronden, want we zijn bijna door de tijd heen. En we hebben natuurlijk nog een paar vragen die we aan Marlene willen stellen. Ik wil je in ieder geval heel erg danken voor dit gesprek. Heel kort op het laatste moment nog. Ga je nog iets spannends doen voor de komende tijd?
Nieuwe theaterplannen?
Ja, zeker. Ik maak nu een voorstelling over mij, over... Het Surinaamse huis van mijn vader.
Oh,
dat is 5 jaar geleden afgebrand. En dat heet Het Verbrande Huis. En dat ga ik op Oerol spelen. En dan heb ik al mijn Surinaamse familieverhalen komen dan.
Oh.
Dan ga ik over mijn hele Surinaamse familie vertellen. Dat is vanaf... Dat is vanaf 15 juni op Oerol. En dan volgend seizoen in oktober, november in de theaters in het hele land.
Oh, wat leuk.
Heel goed.
Ja, nou, en de Gouden Pinda's krijgen misschien nog een reprise. Maar dat is dan over ruim een jaar.
Oh, dat is toch ook hartstikke leuk. Zeker weten.
Bordeel, heel erg bedankt. En doe iedereen de groeten daar en veel succes verder.
Ja, dankjewel.
Okay.
Veel succes. Hoi, hoi.
Dankjewel.
Hoi. Nou, hartstikke leuk. We hebben toch Bordeel de La Parra net even gesproken. En zij heeft ook nog even het een en ander verteld over alle gebeurtenissen op het gebied van Indische mensen en Indische gebruiken. Wij gaan heel eventjes eruit voor een muzikale break. Zijn zo weer terug. Daar zijn we weer. Hartstikke leuk. We hebben zojuist afgesloten met Bordeel de La Parra. Hartstikke mooi verhaal, ook van haar gehoord. En we gaan hier weer verder met Marlene de Vries. En Marlene die zit hier bij ons en die vertelde ons zojuist over het mooie boek wat ze heeft geschreven. Indisch is een gevoel. Wat dat gevoel precies inhoudt, dat schijnt nog best heel moeilijk te omschrijven zijn. Ja, ik vind het toch wel dat je dat heel goed hebt verteld, zojuist. En wat ook heel grappig was om zo net te horen van Modiel, dat die oma zo'n belangrijke rol spelen, hè?
Ja.
Toch?
Ja, dat heb ik dus van vrijwel iedereen ook gehoord.
Ja.
En iedereen heeft daar hele uitgesproken, hele dierbare herinneringen ook aan. Hè? Dat, die familiebijeenkomsten. Want nou, in de jaren 50, 60, 70 gebeurde dat nog. Dat
ja,
echt 20, 30, 40 mensen op zondagmiddag werd er gekookt. En dat, nou ja, daar heeft iedereen hele dierbare herinneringen aan.
Ja, mooi is dat.
Ja.
Toch wel een, nou ja, het is een andere tijd, maar toch, ik denk dat bij, ja, bij Indische mensen dat nog steeds erin zit. Want
ja, maar minder, dat hoor ik telkens.
Minder.
Ja, ja,
okay.
Ja, dat is echt verminderd. Dat, want iedereen heeft het druk. En
ja.
Het is ook niet meer zo, zeggen ze, dat die drie generaties dan bij elkaar zijn. Het is nu meer één generatie die bij elkaar komt. En, maar het is duidelijk, er zit inflatie in, hoor. Dat hoor ik aan alle kanten.
Ja, precies.
Maar die Bodil bevestigt eigenlijk wat je al eerder zei met dat ambivalente gevoel, hè?
Ja.
Dus dat
ja.
speelt toch nog steeds.
Ja.
Dan zijn
ja.
we een lange tijd verder in het heden nu.
Maar niet meer in die mate
niet meer
zoals
in die mate.
Het bij de tweede generatie heeft gespeeld. Maar het zal inderdaad af en toe nog wel aanwezig zijn.
Ja, ja. ja.
Je hebt in het vorige uur, toen we hier in gesprek waren met Barbara van Beukering, toen hadden we het ook heel eventjes over religie. Maar ik heb begrepen dat je voor deze gesprekken niet zozeer religie hebt aangekaart, hè?
Nee. Juist niet.
Waarom is dat?
Er was eigenlijk geen reden. Je bedoelt nu bij de Indische Nederlanders.
Ja.
Kijk, ik heb mensen heel erg ook zelf met onderwerp. Ik begon vaak de gesprekken met of ze hun levensgeschiedenis aan me wilden vertellen. Want
ja.
dan komen mensen automatisch met wat voor hun belangrijk is. En die religie, die is ja af en toe wel eens zijdelings. Maar dat was geen centraal punt, hoor.
Nee. Nee, nee, oké. Okay. Ja, het is wel belangrijk om te weten, hè, dat die mensen toch zoiets hadden van ik vertel mijn historie.
Ja.
En waarschijnlijk de centrale dingen, dat is echt die familiebijeenkomsten, het
ja.
samen zijn, het koken.
Maar ook de reacties van de Nederlanders en hoe zij aanvankelijk tegen Nederlanders aankeken.
Maar ook de misvattingen van Indonesisch en Indisch.
Ja. Ja, dat heb ik heel vaak gehoord, dat Nederlanders en trouwens de derde generatie Indo's ook, die gebruiken die termen vaak door elkaar alsof het hetzelfde is, maar dat is niet zo.
Oh.
Indisch slaat op gemengd bloedig, hè? Dus gedeeltelijk die Indonesische voormoeder en gedeeltelijk Europees. Dus het is een mengcultuur, terwijl Indonesisch, ja, in de koloniale tijd heette dat inlanders, dat zeggen we nu niet meer, maar inlands, dat was Indonesisch. En Indisch was Europees. Gemengd bloedig Europees.
Ja, ja. zodoende. Okay. Dan moet ik toch heel eventjes weer denken aan dat het is waarschijnlijk wel iets anders. Maar wat je ook aangaf eerder over dat van de Joodse bevolking. Dat als de moeder dan niet Joods is, maar de vader wel, dan ben je eigenlijk dus niet Joods.
Officieel. Maar tegenwoordig in liberale kringen wordt daar iets verlichter over gedacht. Maar zo is het officieel.
Ja.
ja.
Nou, zo zie je maar weer. Verschillende culturen, maar dat er toch wel dingetjes zijn om iets of iemand wel zo te vinden of te noemen of uit te sluiten.
Ja.
Ja. ja, heel apart.
Ja, ik vind het heel interessant. Ik denk dat het goed is dat er wat meer bekendheid aangegeven wordt. Het boek wat je hebt geschreven is wel al een tijdje geleden geschreven, hè?
Dat Indische boek.
Ja, dat Indische boek inderdaad.
Ja, ja.
En dat andere boek wat je hebt?
Ja, dit is over de seculiere Joden. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar goed, het wordt allebei nog steeds gelezen.
Nog steeds gelezen en actueel. Daarom zijn we ook heel blij dat je zeg maar hier het verhaal vertelt. En ik vind het ook leuk dat nu even dat korte gesprek met Bodil, dat heel veel zaken toch kloppen met wat jij al gezegd hebt.
Ja.
En dat het voor hun ook inspiratie is geweest om daarmee op de planken te gaan.
Ja.
En dat het ook gewoon goed wordt ontvangen bij het publiek. Dus dat is echt heel goed. Marlene, we zijn er alweer doorheen, want de tijd vliegt voorbij.
Ja.
Dat gaat altijd bij ons. Heb jij nog plannen voor eventueel nieuw onderzoek?
Nee, want officieel ben ik gepensioneerd en ik krijg dus geen opdrachten meer. En onderzoek doen kost een hoop geld.
Ja.
En dus nee, ik heb geen plannen voor nieuw onderzoek. Maar Ik bedoel, in het gewone leven, ik zit mensen altijd wel een beetje uit te horen.
Ben je dan gewoon nieuwsgierig? Of? Ja, het is natuurlijk ook interesse, uiteraard.
Ja. Nou, okay. Ik wil je danken voor jouw aanwezigheid en jouw
heel
verhaal.
Graag gedaan.
Het was heel interessant.
En heel gezellig
ook.
Ja. Dank je wel.
Ga je vanavond Indisch eten?
Nee.
Dat weet ik niet. Okay.
Het wordt iets anders. Mag zeker de pret niet drukken. Ja. Beste mensen, dat was het alweer. De tijd vliegt voorbij. Ik wil onze gastsprekers van vandaag hartelijk danken ook. En dat waren Barbara van Beukering, presentatrice, journalist en auteur van Kruip Nooit Achter een Geranium. Marlene de Vries, socioloog, voormalig senior onderzoeker en auteur van het boek Indisch is een gevoel. En last but not least, toneelschrijfster en actrice Bodil de la Parra, tevens verbonden aan Rudolfi Producties. Meer informatie over onze gastsprekers kun je vinden op onze site helloradio.eu. En we zijn de volgende week weer voor jullie zometeen muzikale relaxation en Hello Radio Spirituality. Fijne woensdagmiddag.
Luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8. Ben je benieuwd wat er zoal in de Molukse gemeenschap leeft? Luister dan naar Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9. Via Stads FM op de kabel 103.3, in de ether op 106.8. Check de website orasmedia.nl.
Ik ben Challa in de bitch van drank en schmellen. We gaan hier, we gaan daar, we gaan bam bam. Wat je weet als we knallen is het tam tam. U mag zitten want ik kan staan. Deze motherfucker wat doen mannen willen komen plakken. Maar hell no, geen tijd voor die onzin bitch. Domme walkie is twee sits. Mag zitten aan ass en tits. Zwassend, nuf en een geile French kiss. Alles gaat lekker gaan, alles is fris. Hebben geen fuck, kom op bitch. Je weet hoe we doen, bim bam boom. Je weet er zijn paaf in elke seizoen, Mr. Fine. Ik kom binnen zo van hoep, pap, 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 pap. XXL in the motherfucking bitch. Pop that shit like it's mother.